onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 106e psalm, daarvan het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Het vierde vers van Psalm 106. Het eeuwig blijvende woord van God lezen wij vanavond samen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En we lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 12 tot 21. Dus de schriftlezing voor vanavond vindt u in de Romeinenbrief. Het vijfde hoofdstuk, vanaf het 12e tot het 21ste vers. Maar vooraf zal u worden gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 3.
Wat handelt van het geschreven woord Gods? Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Lees nu Romeinen 5, te beginnen bij vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in de welken allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtredingen van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door een ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere.
Gemeente, wij gaan zingen. En we doen dat met Psalm 51, de versen 3 en 5. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. En wat daar verder volgt, Psalm 51. Oh, en we zingen daarvan, ik citeer het verkeerde vers. Het is een heel goed vers. Maar ik citeer het, omdat we het nu niet zingen. 3 en 5 is de bedoeling. 51, 3 en 5. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. 3 en 5 van Psalm 51. En inmiddels zal er worden gecollecteerd. Eerste collecte voor de diaconie. Tweede voor de kerk. En de derde rondgang is voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw milde gaven. Gemeente, met Gods hulp en luisteren en spreken willen wij vanavond zondag 3 van het leren en troostboek van de kerk samen overdenken. De vragen 6, 7 en 8, zondag 3, waar het volgende wordt gevraagd en geantwoord. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Tot zover zondag 3. Gemeente, we schrijven er vanavond onder slachtoffer of schuldenaar, vraagteken. En we letten op een drietal gedachten, heel makkelijk te onthouden. Je mag eigenlijk niet zo vaak ik zeggen. Dat staat niet zo netjes. Maar vanavond mag je 3 keer zeggen met je hart. Ik ben goed geschapen. Vraag en antwoord 6. Ik ben diep gevallen. Vraag en antwoord 7. Ik ben totaal verdorven. Vraag en antwoord 8. Dus het gaat over de vraag slachtoffer of schuldenaar. En we beluisteren erin goed geschapen. Diep gevallen, totaal verdorven. Gemeente, de zondag die voor ons open ligt. En laten we dat goed onthouden. Die gaat over de enige weg naar die enige troost in leven en in sterven. Zou je vanavond eigenlijk niet zo zeggen? Ja, 2 weken terug, als dominee Malja spreekt erover, over zondag 1, dan begrijp ik het, die enige troost. O, dat grote goed wat een drie-enige God heeft bereid voor die hem lief hebben. Maar vorige week en vanavond en volgende week, gaat dat nou over enige troost? Weet je, dit zijn de eerste stappen. Zoals de Heilige Geest leert. Op die weg naar die enige troost. En dan heb ik vanavond het thema genoemd. Slachtoffer of schuldenaar. Het kan zo vaak in je gedachten leven. Toch? Wat heb ik nou eigenlijk met Adam te maken? En diep gevallen, dat is een beetje zielig. Ben ik nou slachtoffer? Of ben ik schuldenaar? Weet je wat ik dacht? Dan kan een jongere in de kerk, een jongere of meisje, het misschien ook begrijpen wat ik bedoel. Er is een ontzaggelijk vliegtuigongeluk gebeurd. Er wordt een technisch onderzoek gedaan op hoog niveau. Wat nou de oorzaak is van die vliegramp? Is dat omdat er een mankement was? Is de fabrikant van dit supersonische vliegtuig, is het zijn schuld? Of heeft de bestuurder, heeft de piloot die crash veroorzaakt? Een onderzoek naar de schuldvraag. Nou, daar gaat het eigenlijk vanavond over. Wie is nou de schuld dat wij zo nameloos diep ellendig zijn? Dat gaat het leerboek ons vanavond voorhouden. Ik zei, het is de weg naar die enige troost. Die gaat door de diepte van hoe groot mijn zonde en ellende zijn.
Dat is zo noodzakelijk, die zondagen, die eerste van de catechismus. Om die zielsbevindelijk te leren, het is nodig te weten, staat er. Ja, nodig te weten met je hoofd, zeker, doe je best op catechisatie. Maar het is bovenal nodig te weten met je hart. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En daar is er vorige week over gesproken. Dan heeft zondag 2 ons die spiegel van de Heilige Wet voorgehouden. En als het licht van de Heilige Geest daarop valt, dan gaan we zien die noodzakelijke beleving, die beschamende belijdenis. Zoals het klinkt, kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Kan je dat nog met droge ogen zeggen? Kan je dat nog zomaar rechtzinnig beleiden? Nee, ik. Of is dat wel eens de smart van je leven geworden? Nee, ik, Heer. Want ik ben van nature geneigd mijn naaste, God en mijn naaste te haten. Heer, ik kan niet meer volkomen houden wat u van mij vraagt. Weet je wat ik wel kan? Mijn schuld dagelijks groter maken. Weet je wat ik wel kan? Gods geboden overtreden, geen daarvan houden. Weet je wat ik wel kan? De Heere die goede God moe maken met mijn zonde. En dan gaat de leermeester nog dieper afdalen. Nou komt de vraag. Die is natuurlijk vorige week geboren, zou je zeggen. Als nou werkelijk zo erg met mij is. Wie is dan de schuld? Heeft God dan de mens, jij, u, ik, al zo boos en verkeerd geschapen? Hoe komt het nu? Dat diepgaande onderzoek. Wie is nu de oorzaak? Weet je wat ik dacht? Het is eigenlijk al een bewijs hoe verdorven en hoe boos ik ben. Als ik dit durf te vragen, toch? Als het in mijn gedachten en mijn hart opkomt dat God de oorzaak is. Als het in mijn hart leeft, heeft God mij dan al zo boos en verkeerd geschapen. Die goeddoende God, die je nawandelt van dag tot dag. Die brood geeft in monden die hem vloeken. Die draagt mensen die hem in hun aangezicht slaan met hun zonde, die goede God. Als ik hem ervan verdenk, als de gedachte in mij opkomt, en toch is dat vaak het geval, toch kan dat zo leven in ons hart. Had God het nou niet anders kunnen doen? Kan het zo leven in ons hart dat onze vinger gaat naar de hemel in alle noden en zorgen, in alle de ellende van deze wereld, God de schuld geven? Maar één ding weet ik zeker. Als de Heere gaat werken door zijn lieve geest in je hart, dan gaat hij dit in eerste instantie leren. Nee, Heer, nee. Het is uw schuld niet. Nee, Heer, nee, ik. Nee, hij. Als de Heere gaat werken, dan gaan we zien, het ligt niet aan de Heere, het ligt niet aan die grote schepper. Dan zegt het antwoord hier zo krachtig, nee, hij. Er wordt elke gedachte afgesneden dat het Gods schuld is. Dan gaan we zien, volmaakt uit Gods hand voortgekomen. Hij is de bron en de fontein van alle goed. Hoor ik Job het uitroepen. Dan zegt hij, God, bij God is geen onrecht gevonden. Hoort naar mij, verre zij God van goddeloosheid en verre zij de Almachtige van onrecht. Hebben we nou wel eens bevindelijk amen leren zeggen op die schuldvraag? Hebben we geleerd dat de schuld niet ligt bij die goeddoende God? Dat Hij ons niet zo verdorven en verkeerd heeft geschapen? Heere, ik ben volmaakt uit uw hand voortgekomen. Heere, dat ik zo ellendig ben, dat ik geen goede gedachten van u kan hebben. Dat ik zo'n vuile bron van wanbedrijven ben, dat ligt niet aan u. U hebt mij goed en recht geschapen. Op zo'n antwoord werkt de Heilige Geest aan in het leven van zondaren. Als de mens zaligmakend overtuigd, ja, overgebogen wordt en ook dat ontdekkende licht in je leven valt, dan gaan we de oorzaak van alles niet meer bij God zoeken. Dan gaat de hand op de mond. En als we dat niet leren, dan blijven we God de schuld geven. Dan blijven we God de schuld geven van alles. Dat kan je lang volhouden. Tot straks voor de troon. En dan zul je op 1000 vragen geen antwoord meer kunnen geven. Als die goede God vragen gaat stellen. O de Heere, het ligt niet aan de Heere. Het ligt aan ons. Want God schiep de mens goed en naar zijn evenbeeld, zegt het antwoord. Die grote schepper, en we lezen het in Genesis 1, het is zo bekend. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. God zag het pronkstuk van de schepping, de mens. Boven al het geschapene. En hij zag, het was zeer goed. Volmaakt goed. De mens was zoals God het wilde. Hij beantwoordde aan het grote doel. Hij was bekwaam. Hij is goed. Hij wil goed. Hij kan goed. Hij doet goed. Goed geschapen. Onsterfelijk goed. Nee. Nee, dus niet zoals we leren op de catechisatie. Zoals de ketter in de eerste christelijke gemeente Pelagius zegt. God heeft de mens gemaakt als een blanco blad papier. God heeft de mens zo geschapen dat het aan hemzelf ligt of hij goed of kwaad kiest. Zeker, het is van groot belang ons leven. Maar de prediker zegt het anders. Prediker 7 zegt, alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar ze hebben vele vonden gezocht. O nee, de mens is niet blanco geschapen. Hij is goed en naar Gods evenbeeld geschapen. Eenmaal hebben onze gemeenten in 1931 een aantal uitspraken gedaan. En een van die synodale uitspraken is dat de verantwoordelijkheid van de mens wortelt in de goede schepping. Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden tegenover God omdat ik goed geschapen ben. Iemand zei wel eens tegen mij onderweg, dominee, tegenwoordig beginnen ze allemaal bij het verbond en bij Abraham en noem maar op. Ze moeten bij de val beginnen. Ik keek hem eens aan. Ik zeg, dan begin je te laat. Weet je waar je moet beginnen? Bij de goede schepping. Daar moeten we beginnen. Dat wij goed uit Gods hand zijn voortgekomen. Dat God ons heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Geschapen naar Gods beeld. God zeide in Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. In het Hebreeuws staat eigenlijk naar het gelijkend beeld. Dus het is één zaak, één woord. Adam leek iets op zijn maker. Zoals een kind op zijn vader kan lijken. Zeker, God is een geest. Maar Adam geleek iets op zijn schepper. We lezen in Lucas 3, in dat geslachtsregister van de Heer Jezus, dat eindigt met Adam, de zoon van God. Onze eerste ouders leken enigszins op God. Zeker, de Heer Jezus Christus was God, waarachtig God uit waarachtig God, licht uit licht. Maar de mens vertoonde enige gelijkenis. Naar zijn beeld en gelijkenis. Misschien mag ik het zo duidelijk maken. Je hebt wel eens dat iemand, dan zeg je, ik weet van wie jij er een bent. Je kent dat wel, dan zie je iets van die trekken van die vader of van die moeder, zie je in zo'n kind. Nou, zo hele flauw, een flauw beeld. Maar zo vertoonde nou Adam pronkstuk van Gods scheppende hand en Eva. Die vertoonde iets van de heerlijkheid van God. Dat beeld van God was in hen afgedrukt. Je zou zeggen net als op een munt. Zo'n beeld van God erin gedrukt, zoals een koning of iets anders in een munt. Zo droegen ze het beeld. En wat was dat dan voor een beeld? Ursinus zegt in zijn schatboek, waar hij wat uitlegt van de catechismus. Hij zegt naar Gods beeld, dat wil zeggen volkomen goed, wijs, rechtvaardig, heilig, gelukzalig en een heer over alle schepselen. Dus dat beeld van God waarna we geschapen zijn, dat vertoont zoveel goede dingen. Hier wordt het samengevat in ware gerechtigheid. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen zou. Daar heb je de drie elementen. Zoals we ze leren vanuit het woord van God. Het beeld van God bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nee, we lezen dat niet in Genesis 1 of 2. Maar we lezen dat in de geschriften van Paulus in zijn brieven. Hij zegt in de Colossenzenbrief, aangedaan hebbende de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En hij schrijft in de Efezebrief in hoofdstuk 4, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zo valt vanuit die vernieuwing het licht over het beeld van God. Zo valt vanuit de herschepping in het Nieuwe Testament het licht over wat het nou betekent naar het beeld van God geschapen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat waren de drie zaken. Kennis, volmaakte kennis van God. God liefhebben staat er. Hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid leven. Wij hadden ware kennis van God. Wij hadden ware liefde tot onze schepper. Wij leefden in zijn gemeenschap. Wij hadden ware kennis van al de eigenschappen, de deugden van God. Adam heeft het geleerd dat God rechtvaardig is en heilig en barmhartig en goed. Wij hadden gerechtigheid. Dat betekent heel eenvoudig gezegd, het was recht tussen die heilige schepper en zijn schepsel. Wij beantwoordden volkomen aan de heilige wet van de Heere, er lag niets tussen. Gerechtigheid, daar zit het woord recht in. En wij hadden heiligheid, zonder één zondige gedachte. Vrij van alle besmetting van de zonde. Mochten we heilig leven met onze schepper in het paradijs. Wat een heerlijke staat. Wat een onbevattelijke heerlijkheid heeft God ons gegeven. Daar in die historische plek. In de Hof van Eden. Nee, het is geen mythe. Of het is geen verduidelijking. Zo zou het kunnen zijn zoals de moderne theologie leert. De schriftkritiek is begonnen met de eerste hoofdstukken van het woord. Dat moet je gewoon zo lezen. Er was eens een Adam en Eva en zo zou het geweest kunnen zijn. Gemeente, laten we ons ervoor waken. Het is de historische werkelijkheid dat wij zijn geschapen door God. En de Hof van Eden heeft bestaan. En wat erover geschreven is, is de werkelijkheid. Thomas Boston, u kent hem wel, die Puritein, die heeft dat prachtige boek geschreven over de viervoudige staat van de mens. Als je het thuis hebt staan, moet je er nog maar eens aan beginnen weer. Nee, het is geen boek wat je achter elkaar uitleest. Maar het is zo onderwijzend over die heerlijke staat van de schepping. Maar ook over die diepgevallen staat. En dan volgt er ook de herschepping en die staat van de heerlijkheid. O, hij tekent die heerlijke staat. Zoals wij daar stonden in het paradijs. En wat was nou het doel? Wat was nou de bestemming voor de mens? Het woordje opdat. Het woordje opdat hij zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte lief hebben. Met hem in eeuwige zaligheid leven. Om hem te loven en te prijzen. Daar heb je het doel. Soms vragen mensen, jongeren zich af. Waarom ben ik hier eigenlijk? Je kan het soms begrijpen als je de tijd ziet waarin wij leven. Vol verwarring. Vol onrust en dreiging. Maar weet je, het woord van God geeft jou vanavond antwoord waarom je hier bent. God heeft ons geschapen. Opdat we hem recht zouden kennen, hem zouden lief hebben, met hem zouden leven in eeuwige zaligheid. We zijn geschapen met het grote doel om de lof en de verheerlijking van onze God. O, wat gij verocht zal juichen tot uw eer. De werken van de schepping zullen God loven en de mens bijzonder. Het is waar wat de apostel zegt, het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het alles ter ere Gods. Daar heb je het doel van ons leven. Eigenlijk ligt daar het drievoudig ambt in. Heb je dat meegelezen? Eigenlijk ligt er een drievoudig ambt in. Zijn schepper recht kennen. Adam was profeet. Hem van harte lief hebben. Adam was priester. Met hem in eeuwige zaligheid leven. Adam was koning. De mens, die eerste ouders stonden daar. Versierd met Gods beeld. In een drievoudig ambt. Omdat ze hem recht zouden kennen en belijden. Omdat ze hem van harte zouden lief hebben. Opdat ze met hem zouden regeren. In eeuwige zaligheid. En hem zouden loven en prijzen. Gods lof was het doel van het leven. In een drievoudig ambt mochten ze daar staan. Zie je ze staan? Adam en Maninne. Zie je ze lopen daar in de Hof van Eden. In die heerlijke, volmaakte paradijsstaat. Onbevattelijk. 7 keer 24... Dag en nacht, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en eer bereid. Doel van ons leven. We leven niet voor onszelf. We leven niet voor eer en geld. Natuurlijk, doe je best op school. Studeer met de gaven die de Heer je gaf in deze wereld. Maar weet je waar het om gaat in je leven? Om Gods eer en de zaligheid. De Heer vraagt het vanavond aan jou en aan u. Heb je met gedachten, woorden en werken in de achterliggende week mijn eer bedoeld? Heb je mijn eer gezocht? Zoals ik net zei, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt. Alles doen tot Gods eer. O, wat een ontdekkende zondag. Want dat is nu onze grootste ellende. Dat is nu onze ellende. Ik ben een doelmisser. In het Hebreeuws is er één woord voor zondaar, is doelmisser, gataat. Dat is een mens die zijn doel gemist heeft. Dat is de diepe betekenis van het woord zondaar. En hoe je leven ook geslaagd mag zijn. Wat je ook allemaal bereikt mag hebben, en ik gun het je. Maar je bent een doelmisser en een eerrover. Die de schepper van zijn eer wil beroven. Want we zijn geschapen voor God. We ontvingen ons leven om hem te dienen en te loven. En ik leef voor mezelf. En ik werk voor mezelf. En ik doe alles op en onder de kansel tot mijn eigen eer. Een eerrover. Weet je, je kent de geschiedenis toch van Belshazzar. Die koning daar in Babel. En die had allemaal van die heilige bekers uit Jeruzalem, die liet hij voor de dag halen. En ze gingen er een gezellige avond van maken. Een bacchanaal waar de wijn rijkelijk vloeide. Uit die heilige bekers, en er werd gespot daar in Perzië. En toen kwam die hand. Je weet toch wat er stond? Menee, menee, tekel, ufasim. Gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Ze konden het niet ontcijferen. En toen werd die oude Daniël geroepen. En toen heeft Daniël het ontcijferd. Maar weet je, in Daniël 5, daar lees ik deze woorden. Dan zegt Daniël in de naam van God tegen Belshazzar: gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. Hoewel gij dit alles weet, hebt gij die God in wiens hand uw adem is en bij wie al onze paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt? Waarom wordt Belshazzar die koning in die nacht vermoord? Waarom gaat hij de dood in? Ja, omdat hij zo'n feest gegeven. Nee, nee. Die God in wiens hand je adem is, die alles van je weet, die hebt gij niet verheerlijkt. Heb je daar nou wel eens iets van geleerd? De zonde van nalatigheid. Geschapen tot Gods eer en leven voor onszelf. Geschapen om eeuwig met God te leven, te loven, te lieven. En nu eeuwig sterven buiten God in de eeuwige nacht. O, wat een ernst van deze zondag. Wordt wel eens gezegd, de Heere eist straks een beeld terug. De Heere zal straks vragen, wat heb je met mijn beeld gedaan? Waar is mijn beeld? En nu hoop ik dat je vandaag door het werk van de Heilige Geest op die plek gebracht wordt. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Dat de Heilige Geest je wil brengen op die plaats aan de genadetroon. O God, wees mij de zondaar, de doelmisser, de eerover genadig. Want wij zijn goed geschapen. Maar de kroon is van ons hoofd gevallen. De kroon is van mijn hoofd. Nog een keer Ursinus. Deze vraag komt hier aan de orde. Opdat u zou weten dat God geen oorzaak van de zonde is. Ten tweede, opdat wij zouden verstaan uit welke grote heerlijkheid wij gevallen zijn. In een diepe afgrond van ellende. Hij zegt, deze vraag komt aan de orde. Opdat wij zouden belijden onze ondankbaarheid en onwaardigheid. Hij zegt, maar deze vraag komt ook aan de orde in de vierde plaats. Omdat we des te vuriger en begeerlijker zouden zoeken. Naar de herstelling en de wederoprichting. Opdat we zouden smeken om bekering, om herstel. Ik ben goed geschapen. Onze tweede gedachte zegt, ik ben diep gevallen. Want er komt nog een keer. En een mens heeft zomaar niet de hand op de mond. Maar waar komt het dan vandaan? Als nou God het niet gedaan heeft. Waar komt het dan vandaan, die verdorven aard? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Dan gaat de onderwijzer ons wijzen waar de schuldvraag ligt. Die schuldvraag ligt niet bij God, bij de schepper die ons goed gemaakt heeft. Maar waar dan? De catechismus vraagt van waar komt het dan? Waar is dan de oorzaak van deze verschrikkelijke ellende? Dat kunnen we lezen in Genesis 3. Moet je vanavond thuis nog maar eens nalezen. Daar wordt het beschreven, daar wordt het niet verklaard, maar wel beschreven. Waar nou die verdorven aard vandaan komt. Waar nou die verdorven aard bij ons vandaan komt. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva. Ik ben altijd heel blij dat de catechismus deze twee dingen noemt. Want weet je, een val kan je nog zeggen, ja, dat is een beetje per ongeluk, toch? Je hoort dat van oudere mensen, die doen een misstapje en die vallen. Heb je eigenlijk medelijden mee? Is toch eigenlijk erg als je valt? Maar weet je, Ursinus en Olivianus zeggen door de val en de ongehoorzaamheid. Het was een bewuste daad. Moed en vrijwillig zijn wij opgestaan tegen onze schepper. O zeker, het was de val zoals Genesis 3 die betekent. En we kennen de gang van zaken daar in Genesis 3. De duivel in de gedaante van een slang schuifelde naar het hof van Eden. En hij ging naar Eva. Twijfel zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft? Tot in 2026 toe is het de werkwijze van de vorst der duisternis twijfel zaaien. Joh, kom, geloof je dat nou bij jullie in de kerk? Er zijn zat andere kerken hoor, dan gaat het veel makkelijker. Geloof je nou echt dat het zo moet? Twijfel zaaien. En de woorden van God verdraaien. Bij Eva heeft hij Gods woord verdraaid. En liegen. Mensenmoorden van de beginnen, liegen. Wat kan die harde gedachte geven van de Heer? Wat kan die je harde gedachte geven? Je bidt wel, maar zie je wel, er gebeurt niks. En wat kan de duivel dingen beloven? Valse verwachtingen scheppen. En zijn werkwijze is altijd nog hetzelfde. Hoe ging dat bij Eva? Ze zag dat die boom waarvan de Heere gezegd had, dat proefgebod, weet je wel. De duivel zegt, je mag toch van geen enkele boom eten in het paradijs? Oh wel nee, zegt Eva, we mogen van al de bomen eten en genieten. Maar die ene boom heeft God aangewezen als een proefgebod. En dan staat er zo treffend. En Eva zag dat die boom begeerlijk was. En ze nam en ze at. En jonge vrienden, bedenk toch. Dat is nou de werkwijze van de vorst der duisternis tot de dag van vandaag. Hij laat je wat zien. Er komt de begeerte van je hart en het komt tot de daad. Snap je waarom die er zo goed mee is? Met al die uitvindingen die er de laatste eeuw waren. Als je het maar op je netvlies kan brengen. Als je het maar kan laten zien aan dat zondige hart, dan wordt de begeerte gewekt en dan komt het tot de daad, dat weet hij. En daarom doet hij er alles aan om het op je netvlies te brengen. Bid maar met Job. Ontdek mijn ogen. Wend mijn ogen van de ijdelheden af. Want het is de duivel die je probeert te verleiden. Door de val. Wat een diepe val. Wij stonden al aan de top van eer. En wij hebben het gewaagd om die laatste stap te maken. Want ik wilde als God zijn. Ik wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Lijk je op Adam, toch? Doen wij niet dagelijks zelf uit willen maken wat goed en kwaad is? We stonden zo hoog onder onze schepper. Maar we hebben het aangedurfd. Moedwillige ongehoorzaamheid, hè? Dat is zo'n uitdrukking. Hè? Moedwillig. Dat betekent, we hadden de moed en we hadden de wil. Om ongehoorzaam te zijn aan onze schepper. Moedwillige ongehoorzaamheid. En we zijn gevallen van die hoge top. Vanuit Gods gunst en gemeenschap in die diepe verlorenheid. In de staat van ellende. Pijloos. Rampzalige val. Psalm 36 zegt het. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in de jammerstaat. Waarin zij hulpeloos sterven. Door de val en de ongehoorzaamheid. De nadruk ligt hier op de ongehoorzaamheid. Het gebod van God gegeven, ingeschapen in het hart. En een proefgebod gegeven om te laten zien dat we geen robots waren. Maar dat we hem naar hartelust wilden gehoorzamen, onze schepper. We waren geen slaven, maar we dienden hem naar hartelust. En daarom is het misdaad. Opstand. Zijn gebod overtreden en daarom is het schuld. Die bondsbreuk wordt ons toegerekend. Het Het waren onze eerste ouders, maar we stonden ook in een verbondsbetrekking. Adam vertegenwoordigde jou, u en mij. Hij was het hoofd van al de schepselen. Stel nou dat Adam staande gebleven was. En hij had het eeuwige leven verdiend voor jou, voor u en voor mij. Zou er niemand een punt van maken. Wat heb ik met Adam te doen? Als Adam dat eeuwige leven verdiend had en ik kreeg het omdat ik met hem in een betrekking stond, dan zou er niemand overvallen. Dan zouden we er nooit geen moeite mee hebben. Dat we de toerekening van Adams schuld hebben. O, de Heere mocht ons vanavond brengen. Wordt wel eens gezegd, de Heere leidt zijn kinderen terug naar het paradijs. Hij brengt ze daar in het paradijs. Dat we niet alleen de vreselijke gevolgen dagelijks misschien meemaken in ons leven, wat kan het moeilijk zijn. Maar als we gaan leren die heilige stamboom, dat verbondshoofd Adam, door de ongehoorzaamheid van die ene is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood doorgegaan in welke zij allen gezondigd hebben, hebben we gehoord uit Romeinen 5. Allen. Wie zal een reine geven uit de onreine? Nou worden we allemaal, staat er, in zonden ontvangen en geboren. Elke keer bij de doopbediening hoort u het. Wij en onze kinderen. Onreine uit de onreine. David heeft dat beleefd. David leerde. Niet alleen de zonde met Batseba verschrikkelijk. Maar het heeft hem bepaald. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde ontvangen en geboren. Het maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van uw ontvangenis af. Dan ga je niet meer redeneren. Dan verlies je die harde gedachte van die goede God. Dan ga je niet meer graven in allerlei verborgenheden, curieuselijk onderzoeken. Dan gaat je hand op de mond, dan zeg je niet meer, wat heb ik met Adam te maken. Maar dan ga je belijden, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dan wordt het waar. Er zien is nog een keer, de ongehoorzaamheid is eerst en daarna de val. Het woord ongehoorzaamheid, daar zijn tal van verschrikkelijke zonden samengevat. In die ongehoorzaamheid ligt het woord ongeloof, want ik heb de duivel geloofd. In die ongehoorzaamheid ligt het woord hoogmoed en eerzucht, want ik was niet tevreden met die hoge plaats. Hij zegt, in het woord ongehoorzaamheid ligt ook de verachting van Gods gebod en van Gods belofte. Het tekent ondankbaarheid tegen onze schepper, liefdeloosheid tot onze nakomelingen. Die ongehoorzaamheid spreekt van een verbond maken met de vorst der duisternis. Kom. Vraag of je bevindelijk door de Heilige Geest deze werkelijkheid mag leren. Want het is een waarheid die wij met ons hoofd kennen. En die we niet graag in de prediking zouden missen, anders wordt het zo oppervlakkig. Maar ik heb de vraag, is dat nou de beleving van je hart? Hebben we hier wel eens amen op leren zeggen op deze stikdonkere zondagsafdeling? Heb je wel eens geleerd en gezien hoe goed het was toen je uit Gods hand voortkwam? En hoe nameloos diep we gevallen zijn? En hoe gans verdorven we geworden zijn? O, dan klinkt het hier wat we eerst samen nog gaan zingen. Uit de 38e psalm, vers 18 en 21, kon het zijn met mond en hart. Wil mij misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Maar ook zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. 18 en 21 van psalm 31.
slachtoffer of schuldenaar. Ik ben goed geschapen. Ik ben diep gevallen. Ik ben totaal verdorven. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat een ontzaglijke vraag. Is nou echt zo erg? Ganselijk tot enig goed, tot alle kwaad, zet er maar streepjes onder. Totaal verdorven. Onze doodstaat wordt hier getekend. Onze doodstaat zoals wij na onze diepe val en ongehoorzaamheid moeten inleven. Die wordt hier getekend. Ik lees in Genesis 5. En de Heere zag dat de boosheid des mensen vermenigvuldigd was op de aarde. En al het gedichtsel van zijn hart ten alle dagen alleen boos was. En dan dat ontzaglijke woord. Toen berouwde het de Heere dat hij de mensen gemaakt had. Daar moet je eens over denken van de week. Menselijk gesproken van die goede God. Het berouwde hem. Dat hij dat pronkstuk van zijn schepping had geformeerd. Want hij zag dat alle dagen hun leven boos was en het gedichtsel van hun hart. Totale verdorvenheid. Dood in de zonden en in de misdaden. Maar dat wil niet zeggen niets doen. Dat wordt wel eens gedacht. Bij de doodstaat, daar doe je niets. Maar dan moet je lezen in Efeze 2. Wij waren dood in de zonde en in de misdaden. Wandelden naar het goedenken van ons hart. Leefden naar de dingen van deze wereld. Ursinus zegt, de mens is veranderd in het lelijke beeld van de duivel. Die beelddrager Gods is zo verdorven geworden. En ik weet wel, en dat moet ook gezegd worden, er mag door Gods algemene goedheid nog goed zijn op deze aarde. Wij zijn geen duivel geworden. De aarde is geen hel geworden. Maar door Gods algemene genade mag er nog burgerlijk goed worden gedaan. Want als hier beleden wordt dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan gaat het over geestelijk goed. Want denk erom, in de zorg, in het onderwijs, waar ook. Mensen mogen ten dienste van anderen nog veel goeds doen. Dat geeft de Heere nog, te midden van alles wat wij hebben gedaan. Maar wij zijn geen beesten of duivelen geworden. Wij zijn door onze diepe val wel totaal verdorven. Maar wij hebben nog dat beeld van God in ruimere zin. Misschien een beetje moeilijk dogmatisch. Maar wij hebben nog iets van die algemene goedheid. Wij hebben ook een onsterfelijke ziel. Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in dat artikel over enige overblijfselen van dat beeld Gods. Weet je wat ze daarmee bedoelen? Ik gebruik vaak het voorbeeld. Als je ergens in een huiskamer een gat in de muur ziet, dan zeg je, daar heeft vroeger een schilderij gehangen. Nou, zo ongeveer moet je die overblijfselen zien. De mens heeft nog, er is iets wat eraan herinnert. Aan dat beeld Gods wat wij hadden ontvangen. Maar geestelijk zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Jeremia getuigt, het zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken. Zo zult gij ook niet kunnen goed doen die geleerd zijt kwaad te doen. O, ons hart is ten alle dagen boos, geneigd tot alle kwaad. We zijn overal toe in staat. Alle zaden van boosheid leven in ons hart. Misschien zeg jij, maar dat valt bij mij wel mee. Dan moet je eens kijken op deze wereld waar mensen toe in staat zijn als de Heer ze loslaat. Waar mensen toe in staat zijn om elkaar af te slachten. Die haat leeft in het hart, maar de Heer door zijn algemene goedheid houdt hij dat nog in.
Dacht je dat Petrus, dat hij geloofd had dat hij in staat was om zijn meester te verloochenen? Ik geloof er niks van. Al worden ze allemaal aan u geërgerd, maar ik niet. Onbekwaam tot enig goed, geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Ook Gods kinderen. Dit is een getuigschrift. Ik heb wel eens gezegd, je zal van de ene baas naar de andere gaan vroeger en dan kreeg je een getuigschrift mee. En dan zal je een getuigschrift meekrijgen, zo'n papier, en daar staat op je naam, hè, je doopnamen en alles. En deze persoon is al zo verdorven en is ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar ga je. Nou, dat getuigschrift geeft nou vanavond die alwetende God van ons leven. Dat getuigt nou de Heer. En dat dan de Heilige Geest je dat zou willen leren. Dat je daar amen op zou leren zeggen. Geneigd tot alle kwaad, overal toe in staat. Gelukkig hoef ik u zo niet naar huis te laten gaan. Want er staat één woordje evangelie. Tenzij. Tenzij. Totaal verdorven, diep gevallen. Ja, wij. Dat leert de Heer zeggen. Dat leert hij je beleiden. Ja, wij. U hebt gelijk, Heere. Maar dan het wonder. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Ik vind altijd deze vraag en antwoord. Dan denk ik altijd dat ik in zo'n ziekenkamer, en u hebt dat vast wel eens meegemaakt. Dan ligt daar een vader of een moeder of een kind en ja, het gaat eigenlijk steeds achteruit. Er is van alles geprobeerd en dan komt de dokter weer en iedereen gaat even aan de kant. En de dokter voelt wat en die kijkt en die zegt, ja, het spijt me. Maar het is hopeloos. Het is hopeloos. Hier kan ik niets meer betekenen. Ja, maar dokter, tenzij er een wonder gebeurt. Dat moet je onthouden. Hopeloos verloren. Tenzij er een wonder gebeurt. Tenzij, als het van onze kant nooit meer kan. Als wij God mogen toevallen en belijden. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw loon en straf beantwoord aan uw eer. Als we bevindelijk mogen amen zeggen op deze zondag. En dat is nodig. Want zo komt er plaats voor een wonder. Voor dat grote wonder van een nieuwe schepping. Herschepping, levendmaking, opwekking uit de doden, wedergeboorte. Waarvan zo heerlijk in Gods woord wordt gesproken. Wat God zonder ons in ons werkt. Tenzij wij door Gods geest worden wederom geboren. Wedergeboren. Dat is het grootste wonder in het leven van een mens. Van dood levend maken. Dat is een eenzijdig werk door Gods geest. En dat werkt hij door het zaad van het woord. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En daarom, drie keer ik, vraag of je het mag leren belijden met je hele hart. Goed geschapen, diep gevallen door eigen ongehoorzaamheid. Totaal verdorven, doelmisser, eerover. Maar Heere, nou heb ik gehoord, tenzij. Nou heb ik gehoord dat door de levendmakende kracht van de Heilige Geest er nog herschepping mogelijk is. Dat door Gods Geest zondaren worden vernieuwd. En dat is een werk van de Heilige Geest. Want uit ons is geen goed meer. Ik verwonder me wel eens dat er ook kerken om ons heen zijn. Die belijden ook dat de mens helemaal niets meer kan. Maar als ik dan luister, dan kan die waarschijnlijk nog wel geloven. Dan weet je wat nou zo'n wonder is. Als de Heilige Geest je hart en leven gaat vernieuwen. Dan schenkt hij dat geloof. En dan stort hij de liefde uit in je hart. De herschepping. Dan word je weer in beginsel herschapen. Dan krijg je Gods beeld weer. Dan krijg je kennis van God en van jezelf. Dan krijg je gerechtigheid. Dan wordt het weer recht tussen God en je ziel. Dan krijg je heiligheid. Dan krijg je het verlangen om heilig voor de Here te leven. Oh nee, dat lukt niet. Maar wel het verlangen. Omdat je wordt herschapen naar het beeld van God. Dat doet de Heilige Geest. Tenzij dat wonder wat onmogelijk is bij de mensen. Maar wat mogelijk is bij God. Smeek. Of God dat tenzij in je leven wil werken. Want als dat regeltje er niet bij stond, dan konden ze de Elimkerk wel sluiten. Want er was er niemand die naar God vroeg, niemand die naar God zocht. Die gevallen Adams kinderen. Maar nou dat tenzij, dan wil de Heilige Geest die Here is en die leven maakt. Die wil die wonderen nog werken. Die wil werken wat bij de mensen onmogelijk is. Wedergeboorte. En daarom, gemeente, bij hem kan het nog. Hoe nameloos verloren u ligt. Hoe totaal verdorven ik ben. Maar bij God vandaan kan het. En die deur staat niet op een kier. Maar die deur van Gods genade staat wagenwijd open. En die geest werkt nog. Ook in 2026. Die geest van God gaat nog uit. De wind blaast waarheen hij wil en men hoort zijn geluid en men weet niet van waar hij komt. Zoek het dan bij hem. Bedel om dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Beleid het maar, Here, in mij geen goed. Maar ik heb gehoord, er is een geest, die geest der waarheid, die zalig maakt, overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die geest kan herscheppen. Die vernieuwt in beginsel weer. Dit volk heb ik mij geformeerd. En ze zullen in beginsel mijn lof weer gaan vertellen. O, in de stad mensenziel. Daar wil die gezegende geest werken en wonen. Al is onze menselijke natuur nog zo verdorven. Ik las nog bij Boston. Daar staat bij dat verdorven eigenlijk in de Latijnse editie van de catechismus het woordje corrupt. Corrupt geworden. Verdorven. Iets wat verdorven is, dat gooien wij weg. Maar God niet. Hij wil door zijn geest het vernieuwen. Onze natuur is al zo verdorven, zegt Boston. We hebben de wreedheid van een leeuw. We hebben de hoogmoed van een pauw. We hebben de sluwheid van een vos. We hebben de domheid van een woudezel. We hebben de vuiligheid van een zwijn. En we hebben het vergif van een adder. O, daar tekent hij. Onder van die diepe beelden de verdorvenheid van de mens. Opdat wij zouden gaan leren. De noodzakelijkheid van Gods herscheppende genade. Dankzij Gods eeuwige liefde. Wil hij gevallen Adams kinderen oprapen. Wil hij door zijn geest hen herscheppen. Weet je wat ik eigenlijk zou kunnen zeggen tegen jou? Je hoeft eigenlijk in je leven maar twee namen te leren. Al ken je nog zo weinig mensen, dat is niet erg. Maar twee namen zal je zielsbevindelijk moeten leren kennen. Adam en Christus. Ik ben Adam. Ik ben gans verdorven in mijn ongehoorzaamheid en val. Maar omdat er plaats zou komen voor die andere naam, die tweede Adam, zoals het vaak wordt gezegd, waarvan we uit Romeinen 5 hebben gehoord, dat door de gehoorzaamheid van die ene, velen tot rechtvaardigen gesteld zullen worden. Adam en Christus leren kennen. Al onze uitvluchten leren stoppen. En als de geest Gods je vanavond gaat leren, ik ben de schuld. Ik was een koningskind, geschapen naar Gods beeld. En ik zit nu in het lodebar van de zonde. Je weet wie ik bedoel. David zendt vanavond een boodschap. Naar dat lodebar van de zonde. Zijn er nog, uit dat vervloekte geslacht van Adam, dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. Om des verbonds met Jonathans wil. Om het verbond met die meerdere Jonathan, Jezus Christus. worden gevloekte Adamskinderen opgeroepen om te komen. En wat heeft Mephibozet onderweg moeten denken? Hij kwam uit het vervloekte geslacht van Saul. Er was in zijn hart en hoofd geen gedachte dat het mee kon vallen. Maar eeuwig mocht het meevallen. Omdat verbond met Jonathan. Zo wil de Heere door zijn geest nog zondaren roepen uit dat lodebar van de zonde. Die het gaan beleiden aan de voeten, aan de genadetroon. En voor zulke zal het eeuwig meevallen. Want die krijgen een plaats aan de tafel. Met het gemeste kalf en met nieuwe klederen. Kom, zoek het bij de Heere. Smeek uw geest, mocht mijn hart vernieuwen. Smeek om meer en meer het beeld van God te vertonen. Tenzij, het is bij de mensen onmogelijk, maar mogelijk bij God. Dankzij de genade van een drie-enig God. Amen. Heren, een zwarte bladzij. Een aardedonker getuigschrift. Je zou er niet mee voor de dag durven komen. Maar zou u het ons willen leren? Want heren, dan mogen we nog horen in deze ondergaande wereld. In de weg van het wonder. In de weg van het herscheppende werk van de Heilige Geest. Vanuit het welbehagen des Vaders door Christus verdiend. Zal die geest vernieuwen. Heere, herschep jongens en meisjes. Geef ze een nieuw hart. Geef ze een nieuw leven. Geef ze een nieuwe tong. Maak u van eerrovers, lovers van u. Dat is dat wondere herscheppende genadewerk. Heere, geef ook uw kinderen nog onderwijs uit deze derde zondag. Het is niet iets wat achterhaald is of wat achter ons ligt. Het is niet iets wat wij speciaal benadrukken, dat wordt wel eens gezegd. Allemaal ellende. Maar Heer, het is zo nodig. Opdat u aan uw eer zou komen. Ook in het leven van uw kinderen moet de wet scherpelijk gepredikt worden. Opdat ze hun boosheid, die oude mens meer en meer leren kennen. Opdat zij des te begeeriger zouden zijn. Naar de vergeving der zonde. Naar de gerechtigheid van Christus. Heere, wil zo de prediking van deze dag, ook van vanmiddag. Wil u het achtervolgen met uw zegen? Mag er iets meegaan de week in? Meestal is het andersom. Gaat heel de week mee de zondag in. Maar mogen we het jong en oud overdenken? En zou u door uw geest het ons willen leren? Heb dank voor uw hulp. Verzoen al het onze. In dat alles reinigende bloed. En ga met ons de week in, zegen onze handen werk waar we dat ook mogen verrichten. In de landbouw, in de veeteelt, op kantoor, ons bedrijf, onze winkel, ZZP'ers, moeders in de gezinnen. Heren, doe ze uw hulp en bijstand ervaren, want uw zegen alleen maakt rijk. Troost en sterk ook de familie, als ze woensdag zullen staan aan het graf. Heren, geef dat ook die roepstem geheiligd mag worden in het midden van de gemeenten. En verblijd nog door uw goddelijke daden. Want u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Van nu aan. Tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tot besluit uit de 70ste psalm. Daarvan het laatste vers. Psalm 70. En daarvan het derde vers tot slot. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.